De stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, de 17e zondagafdeling, vraag en antwoord 45. Zondag 17, vraag en antwoord 45. Daar vraagt de onderwijzer: wat nut ons de opstanding van Christus? En hij antwoordt daarop: ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Tot zover. Wij hadden hierboven geschreven: de verhoogde middelaar, en letten op zijn opstanding. In de eerste plaats hebben wij verleden week al reeds gelet op de dode dood. In de tweede plaats op de deelgenoten of het deelgenootschap van de en aan zijn gerechtigheid. In de derde plaats spreekt dit antwoord van het nieuwe leven, en in de vierde plaats van een zeker pand. Zoals ik reeds zei, hebben wij verleden week de eerste helft van dit antwoord met elkaar overdacht. De dood die gedood is door hem en de gerechtigheid die hij ons verworven had en die hij ook deelachtig maakt. Daar bleef geen roem over voor het vlees, want het is allemaal opdat hij, de zaligheid is geworden onze God en zijne Christus. Hij heeft de macht en de kracht in de hemel en op de aarde. En voor alle degenen die gebonden zijn in de duisternis en in de schaduw des doods zichzelf bevinden, is dit, hebben wij gehoord, dan ook de enige troost. Dat hij het in handen heeft. En dat het niet meer afhankelijk is van de gunning en van de voorstellingen en gedachten van mensen, maar dat het alles hangt aan hem die van de Vader gegeven is tot een hoofd aan zijn duur gekochte gemeente. En daarin was het een zeer troostrijke zaak. En we hebben gehoord iets, hoewel dat later ook aan de orde komt in de Heidelberger Catechismus, aan dat deelachtig zijn van die gerechtigheid die hij schenkt en toerekent, en waarvan hij de profeten geeft door in de harten te ontsteken een waarachtig geloof, hetwelk zich uitstrekt naar Christus en al zijn weldaden. En we hebben gehoord hoe hij daartoe de dood nu heeft teniet gemaakt, en dat hij is opgestaan. Zijn opstanding is niet minder belangrijk dan zijn kruisdood. Want juist in zijn opstanding is hij als triomfator over de zonde, over de dood, als bezoldiging der zonde, is hij juist daarin als triomfator bewezen te zijn dat hij dat is. Was er nog zonde overgebleven, dan had de steen niet van het graf kunnen worden afgewenteld. Maar zijn opstanding is het bewijs ook, en het duidelijk spreken des vaders, als hij zijn lieve zoon begroet: mijn zoon, sta op. En de zone God zelf opstaat door zijn goddelijke kracht en majesteit. Is dat het bewijs dat er niets meer overgebleven is, en dat de gehele rekening tot de laatste penning toe betaald is. En dat we dat zo beklemtoond hebben, dat komt daaruit voort, geliefden, dat het ons eigen is om niet getroost te worden met de daadzaken van God, maar om onszelf te troosten met allerlei andere zaken. En de een die weet dit te zeggen en de ander weet wat anders te zeggen, maar we hebben het al meer gezegd: in de uren van de verzoeking, in de uren van de dood, in allerlei andere omstandigheden waarin de grond ons onder de voeten verzinkt, dan hebben wij daar niet zoveel aan. Ja, dan hebben wij daar niets aan. Dan gaat alles omver wat we ook hebben, al waren we duizendmaal bekeerd in ons leven, en al hadden we als verzekerd gelovigen heel hoog van de toren geblazen en gezegd, ja, maar dat weet ik, het is in geen hoek geschied, wij gaan ondersteboven, vroeg of laat. En toch is dat ons zo eigen om daarin te leven. En daarin als de kinderen met de vloed heen en weer bewogen te worden. Altijd maar heen en weer. En dat is wel erg, en het ergste is dat we dat dan nog voor het gezonde geloof houden. Dat is nog erger. In plaats dat we zouden bekennen, dan zou het wel goed zijn en goed komen als we zouden bekennen dat daarin nu juist onze dwaasheid en ons onverstand en alles wat van ons is zo sterk openbaar komt. Maar daar mag je nog niets van zeggen ook, want dan springen wij al direct tevoorschijn en zeggen, ja hoor eens maar. Het zal niet buiten de mens omgaan, juist daarom. Omdat het niet buiten de mens om zal gaan, zult u ervaren. Goed doet geen nut ten dagen der verbolgenheid, maar gerechtigheid redt van de dood. Omdat het niet buiten de mens omgaat, zul je ervaren dat stuk voor stuk alles afgebroken wordt. Kan de mens zeggen, ja, maar dit is Heere eigen werk, dat weet ik wel. De Heere eigen werk, behoud uw werk, behoud dat in het midden der jaren. Maar wees dan eens eerlijk, is dat niet het eigen werk des Heeren? Dat ellendige getrokken worden door de trekkende liefde des Vaders tot de Zoon, om de zaligheid buiten zichzelf in een ander te mogen zoeken en vinden? Is dat niet dat steeds doorgaande werk van de Heilige Geest, wat we zo makkelijk noemen het niet in ons en het al in hem, zo gaat het naar Jeruzalem? Dat zal de Heere zeker niet verloochenen. En omdat de Heere dat zijn eigen werk niet verloochent, daarom zullen wij het zo benauwd hebben als alle bouwsels van onszelf eigenlijk in elkaar storten. En we de ontdekking doen dat er geen andere grond is dan in die daadzaken die God gedaan heeft. In sterven en opstanding van zijn lieve Zoon. Dat blijft bestaan. Zalig wie, hoe arm ook, hoe ellendig ook, hoe ledig ook, hoe ontbloot aan alles, zinken mag op zijn daadzaak. Die zal het ook ervaren, dat dat alleen staan blijft, wat de Heere gedaan heeft. Nou, wat wordt het dan een troost? Hij heeft door zijn dood, heeft hij verworven. En door zijn opstanding, geeft hij deel. Hij maakt deelachtig. Daarom is er ook geen roem. Daarom hoeft de mens ook niet te zeggen, kijk eens, ik denk erom, ik ben gerechtvaardigd, houd er even rekening mee. Dat hoeft hij helemaal niet te zeggen. Want daar straalt weer iets door van dat menselijke ik, alsof dat een zekere waarde is in het schepsel, in het vlees of wat dan ook. En of dat we dan een klein beetje opzij moeten gaan, weet je wel, van, ja, maar zo is het niet. Die dit nou gelooft, die is in de bedeling. Die is bij de bedeling. Waar wij zo'n afschuwelijke hekel voor hebben, dat de mensen zeggen, vroeger ook, en dat kan ik me begrijpen hoor, maar, oh, ze lagen bijna krom van de lende als hij de gedachte maar kreeg dat je toch naar de steun zou moeten, om je hand op te houden. En dat ik is te begrijpen op natuurlijk vlak dat iemand graag zijn boterham zelf verdient. Maar op geestelijk vlak is het toch een verschrikkelijke toestand dat de mens zo verschrikkelijk tegengesteld is en zo vijandig tegen de bedeling. En het deelachtig maken, daar spelen wij helemaal geen rol in die zin. Dat is alles bedeling uit vrije goedheid, waard gij haar een vriendelijk beschermen. Alleen als je Gods woord mag geloven. Dat je zegt, het heeft wat het woord zegt, het heeft u bedorven, o Israël, maar in mij is uw kracht. Als je dat woord mag geloven, dat je alles, maar dan ook alles, alles erdoor gebracht hebt, aan alle kanten, en nog dagelijks doet, dan zeg je, lieve Heere, hou mij in de bedeling. In de bedeling van uw goddelijke gerechtigheid. Bij de aanvang, maar ook bij de voortgang. Dat steeds de kracht van uw verzoenend lijden en sterven mij overschaduwen en mij troosten met de vergeving van alle zonden en het eeuwige leven. Dan word je er blij mee. Weet je waarom? Dan heb je ook in dit leven geleerd, in de praktijk van dit leven geleerd, dat je zegt, oh, een mens die kan er toch wat van maken. Hij moet zeggen, ik dwaalde langs vele omwegen. Wij keerden onze niegeluk naar onze eigen weg. Hoe was het trouwens bij de discipelen? Dan wil ik daar dat deelachtig maken mee besluiten. Om nog even te letten op het tweede deel van dit antwoord. Was bij de discipelen. Als dat nou niet waar was, wat hier geschreven staat. Hoe hadden ze ooit kunnen komen tot de kennis van die verborgenheid. Dat zijn leven hun leven. Dat er een geheim was van dat tarwegraan wat in de aarde moest vallen en sterven. Dat er een moeten was, moest de Christus niet alle deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Hoe hadden ze daar, moet u mij zeggen, hoe hadden ze daar nou ooit achter moeten komen? Dan kun je zeggen, ja suffers, dan weten wij toch wel beter, ja, wij weten het in woorden beter, maar dat hebben die mensen ook allemaal gehoord. Die hebben ook 3 jaar lang de redenen van de Heere Jezus gehoord. En toch, ze keerden er niet gelukkig naar hun eigen weg. En dan zag het er niet best uit. Nee, dan verging de hoop. En dan de een die vluchtte hierheen en de andere daarheen. En Thomas die wist helemaal niet meer op zijn plaats te komen, maar, nou ja, je zegt, wat. En dan gaat dat, dan moet je eens even indenken, dat gaat dan over de hoofdzaken. Het gaat niet over bijzaken. Maar het gaat nou net om het kardinale punt, dat God goddeloze rechtvaardigt om niet om Christus wil en in Christus. Dat hij, na dat goddelijk recht, zichzelf gegeven heeft tot in de dood des kruises. Dat is toch een belangrijke zaak. Waarmee de kerk staat of valt. En er was er niet één bij die het voor elkaar kon krijgen. Maar hij kwam. En hij verweet hun ongelovigheid en de hardigheid van hun harten. En dat hebben ze ook gehoord. En je zou zeggen, Heere, laat het ons toch ook eens wat meer horen. Hè? Want we zijn zo gauw genegen om dergelijke onderwijzingen en vermaningen al zonder meer naast ons neer te leggen. Met gebruikmaking van het eerste, weet je wel, dat wij toch zulke dwalende schapen zijn en dat we het niet weten. Hè? Maar we willen er niet in bestraft worden door de Heer en door het woord. Dat willen we niet. Want dan plakken we gauw een ander etiket op en dan zeggen we, ja, maar als de Heer toch... Maar de Heer komt terug. Hij is teruggekomen op het Pinksterfeest. Heeft hij zijn geest uitgestort die het uit het zijne neemt om het de gemeente te verkondigen en zondaren te onderwijzen in de weg. Maar goed, wat ik nu zeggen wilde is dit. Hij kwam er zelf aan te pas. Hij maakte deelachtig. Door het woord te verklaren. Hij verklaarde uit de hele schrift Christus. Uit iedere bladzijde kun je wel zeggen, de grote lijn van het lam dat komen zou. En En dan worden ze verwakkerd. Het geloof begint te leven. Vanwege die Christus der schriften. Dat was de zaak. De zaak was niet dat ze hem op het eind herkenden. Dat was de zaak niet. Dat was een toegift. Maar de zaak was, hij opende de schriften. En toen ze die Christus der schriften door het geloof als die leidende knecht des Heren zagen, toen kwam ook zo langzaam aan het ogenblik dat Christus hun ogen opende, dat ze zagen, hij is het. Maar toen kwam hij ook weg uit hun gezicht. De Heere wil ze vast onderwijzen op de komende relatie. Die zal niet meer zijn in het zien, want van nu aan kennen wij niemand naar het vlees. Indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nu niet meer. Zalig is hij die niet gezien en nochtans geloven mocht. Maar zo maakt hij nu deelachtig. Hij gaat door. En nu is hij niet meer op deze aarde. Maar er is nog iets groters gebeurd. Hij heeft de Vader gebeden om de trooster. De onderwijzer. De leraar. Waarvan de oude profeten spraken. En die is nu gekomen om te onderwijzen. En die brengt kracht, opstandingskracht van Christus mee. Die is sterker dan al onze tegenspraak en tegenheden. En waar we dan weer geheel aan het eind van al onze redeneringen komen, en tenslotte de zaak helemaal niet meer zien en geen raad meer weten, en stilletjes in een hoek misschien zitten en zeggen, och, ik weet het niet, ik weet het niet. Daar doet de Heere, de geest van Christus, die doet de nevels opklaren. En die roept ons toe, houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Hij is het hoofd van de gemeente. Hij is de middelaar. De klemtoon valt op hem. Het verslagen gemoed kan niet getroost zijn met zichzelf. Met alles wat we zouden kunnen noemen. Maar als de werkelijke ledigheid en radeloosheid zich voordoen in ons leven. En dat we moeten zeggen, niets is er waar ik in kan rusten. Dan kan er maar één troost overblijven. En dat is ons hart is in hem verblijd. Omdat we op de naam zijner heiligheid zijn hopende. En voor de rest kun je het wel eens aangenaam hebben in je leven. Maar daar moet je maar niet op bouwen. En je kunt wel eens een ogenblik hebben dat je denkt, we zijn boven het stof verheven, ik zou wel kunnen sterven, dat weet ik wel. En dat de hemel op deze aarde is en in onze harten. Maar het kan best zijn dat over een uur, bij wijze van spreken, het wel lijkt of de hel in je hart zit. Als je die cirkel daarom sluitend moet krijgen op deze wijze, voelt u, dan komt u er nooit uit. Daarom staat er dit eerst wetende. En dat is de wetenschap van het allerheiligst geloof. O, dat de Heer ons zo wilde onderwijzen. Zo wilde onderwijzen. Dat hoe langer hoe meer. Want het is zo profijtelijk in gezonde dagen. Als we nog een stapel boterhammen voor ons neus hebben staan die we opeten. Enzovoort. Dat is zo profijtelijk, hè. Want de Heere brengt er al zijn kinderen. Brengt hij allemaal tot de erkentenis van die waarheid. Maar hij voelt wel aan, als hij het allemaal in die paar minuten op het eind van je leven nog mag leren. Dat is de grote genade, maar dat valt niet mee. Dan heb je heel je leven heb je er tegenaan gevochten, bedekt eigenlijk met allerlei steken onder water. Zo zijn wij, allerlei steken onder water tegen de daadzaken Gods en het rusten in hem alleen. Daar zit de mens maar tegenaan te murmelen. Maar dan komt het tot ons. En wij en dan. Nou dan weet de mens opeens geen raad meer. Hij krijgt doodsbenauwd. Hij spreekt soms openlijk uit dat hij verloren gaat. Nu en verloren is en dat hij zijn eigen bedrogen heeft. En dan zeggen de omstanders, het is toch wat, hè? Het is toch erg, dat had ik niet gedacht. Maar ja, het was toch wel eens gekend, hoor. Nou, dat hopen we ook wel. Maar dan kan het toch geen kwaad om eens nu in onze gezonde dagen te overdenken. Wij zijn geen hartekenners, maar te zoeken, Heer, wat is dat toch? Het is groot als u in uw genade de hele zaak van ons nog eens één keer finaal in elkaar laat storten. Dat is een grote zaak. Maar hoe komt het dat zo laat is? Nou, dat komt door ons eigen schuld, door onze dwaasheid. Door de prediking kan dat ook, door de bakering waarin de mens wordt geteeld, als het ware. Geteeld. Oh, en daar hebben wij allemaal, want de strijd die gaat tussen de dienstbare en de vrije. Dat voel je wel aan. Die dienstbare, die zit altijd gekke gezichten te trekken op een afstandje tegen Isaac. Hij denkt zeker, hè, dat jochie, dat hij het is. Dat denkt. Zo is de dienstbare is bezig. Ismaël. Die zit je zo stiekem, niet openlijk, dat durft hij niet altijd, maar zo stiekem probeert hij altijd je vreugde en blijdschap te vergallen en je vrijheid te verspieden die in Christus Jezus is. En Ismaël heeft de lachers op de hand en hij heeft het hele Jeruzalem van beneden op de hand. En als God het niet verhoedt, hij heeft ons ook op de hand om te gaan vertwijfelen aan de deelachtigmaking van die genade, die gerechtigheid die Christus heeft verworven. Nou, en dan wordt het steeds ongelukkiger en steeds donkerder. Weet je wel, dan geven we hem gelijk en dan zeggen we, ja, je hebt toch wel gelijk. Maar hij heeft geen gelijk, maar wij zeggen, hij heeft toch wel gelijk. En dan is de zoon der dienstmaagd, die kan zich in allerlei gewaden kleden. Vreselijk ernstig, dit en dat. Maar je zit, voordat je er erg in hebt, zit je in het werkhuis opgesloten. En je ziet geen kiertje licht meer, want langzaamaan worden alle vensters dichtgemaakt. Langzaamaan, niet in één keer, langzaamaan. En tenslotte weet je het niet meer. Vandaar dat de Heere komt. Dat die dierbare of liefelijke Heidelberger, dat troostboek van de kerk ons ook gegeven is. Begrijp je? Anders zou je zeggen, nou ja, dan hebben we ook aanleg. Het woord staat boven alles, maar het is gedrenkt in het woord. Dat mogen we wel zeggen. Anders zou je zeggen, een mens die kiest natuurlijk altijd een tekst om zijn eigen ideeën te handhaven. En dat kun je natuurlijk met de catechismus ook wel doen. Maar in de catechismus moet je toch ook aan allerlei zaken even aandacht besteden. Die hier uit het op grond van het woord aan de orde worden gesteld. Hij maakt deelachtig. Gode zij dank. Wij zouden de alle gewisselijk voor eeuwig verloren blijven. En we zouden God moeten ontmoeten in onze misdaden. Indien hij niet deelachtig maakte. Die gerechtigheid die hij verworven heeft. En hij doet het ook. En je kunt niet zeggen dat de Heer Jezus een gierigaard is. Dat kun je niet zeggen. Want hij is een uitdeler van gaven. Ja, ook aan de wederhorigen. Opdat ze bij hem zouden wonen. Eeuwiglijk en altoos. Nu gaat de Heidelberger verder. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ja. Je zou haast zeggen, dan moet je wel even voorzichtig worden, Heidelberger. Want als je nou zo dapper hebt geleerd, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Als je dat zo dapper hebt gezegd, Heidelberger, dan moet je toch wel voorzichtig worden. Als je gaat zeggen, ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt. Wij? Het is nogal wat. Ja, maar zo moet je het nou niet opvatten. Zo bedoelt hij het niet. Zo bedoelen wij het meestal wel, weet je wel. Hij? Maar dan direct twee woorden daarna ik. Of wij. En dat betekent dan dat... kijk eens, ik ben er ook nog. Houd er rekening mee. Hier niet. Hier staat het meer in het teken van de grote ontfermingen Gods. Want nou heeft hij verworven. Hij kan deelachtig maken door zijn opstanding. Ons toerekenen de gerechtigheid die voor God geldt. En verder. Nou ja, verder hoeft niet, zegt u ja. Maar zou het de Heere niet aangaan dat wij in de dood blijven steken? Zou het de Heere niet aangaan dat we in de gevangenis zitten? Zou het de Heere niet aangaan dat we geboeid zijn aan alle kanten om onder de heerschappij van de duivel en de dood verkeren? Kijk, en dat wordt ons hier nu voorgesteld, dat nieuwe leven. Zeker, het gaat hem wel terdege aan. Daarom ten andere worden ook wij, hier staat het in het teken van de verwondering, de gemeente wordt het op de lippen gelegd als het ware door de Heilige Geest. Kom ook hier, verwondert u ook hier mensen, ten andere worden ook wij. Hij bemoeit zich met ons, hij neemt notitie van ons. We kunnen arm, gevangen zijn, geboeid, geketend aan alle kanten. We kunnen zo blind zijn als maar enigszins kan, maar hij is er ook, hij is er. Kijk, dat is dus net tegenovergestelde als wij zijn er ook nog. Hij is er. Hij is er. Want wij worden niet ik, niet en dan moeten wij. Nee, dat is ons op allerlei sluwe wijze weten dat erin te verwerven, weet je. Wel, de Heere die doet wat en dan doen wij wat. En de Heere zegt, dit deed ik voor u, wat doet gij voor mij? En zo zijn we vaak bezig, hè. Dat is dat akelige, bittere van Arminius, waar helemaal geen troost in zit voor de kerk. Dat, waar de mens altijd maar weer, wij, ik ben bekeerd, en nu, wat nu? Nou ja, nu moeten we, hè? En dan gaat hij, aan de gang. En hij weet niet dat hij bij de eerste stap die hij zet, al een verkeerde stap zet. Dat dringt niet door. En als het tot hem door begint te dringen en de Heer maakt het er niet mee eens, dat hij het zo blijft bekijken in zijn godsdienstigheid of wat dan ook, nou dan wordt hij wel zo verschrikkelijk boos, want dan ziet hij op de achtergrond alles in elkaar vallen. Als een beweging die hij maakt, als een streep, hij ziet alles in elkaar storten. En dan is er toch wel genade nodig om dan voor de Heere stilletjes te bekennen, u hebt gelijk, Heere. U hebt gelijk. Ik was een briesend paard en ik ben een briesend paard. Ik was het in de wereld misschien of niet, de uitwendige zin, maar ik ben het ook in mijn bekeerd zijn en in mijn godsdienstigheid ben ik ook een briesend paard. Vandaar dat het zo mooi gekozen is, hè. Ten derde worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. In de opstanding van Christus is kracht openbaar gekomen, opdat ik hem kennen en de kracht zijner opstanding. In die opstanding kwam het rechtvaardig oordeel van God, nu in de vorm van een zegen kwam openbaar. Hij is zo sterk. Waar de zonde niet meer is, is het leven. Waar de dood is uitgebannen, daar komt de levensvorst tevoorschijn. Daar is niets en niemand die hem in het graf zou kunnen houden. Wat wil dat dan zeggen? Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Nieuw leven. U zegt ja. Dat betekent dat je niet meer zo doet als anders. Mens kan maar niet doen wat hij wil. Aardig gezegd, maar kijk uit. Kijk goed uit. dat we hier niet scheef gaan. Als je nou de Romeinenbrief hebt horen lezen, daar staan verschrikkelijk ernstige dingen in. Het is allemaal ernstig, maar dat hoofdstuk, dat is toch wel ook zo aangrijpend sterk, hè, als je het hebt horen lezen. Daar staat over die ongerechtigheid en over dat dienstbaar zijn aan de ongerechtigheid, met als tegenstelling dienstbaar zijn aan de gerechtigheid. Heiligmaking en al die dingen meer hoor je noemen. Maar vergeet één ding nooit. Er staat op de voorgrond dit eerst wetende dat onze oude mens met Christus mede gekruisigd is. Begrijp je? Ja, het is niet te begrijpen. Ik zal proberen nog anders te zeggen. Dit eerst wetende dat wij ons ganse bestaan verloren hebben toen hij de dood is ingegaan. Je zou zeggen, daar was ik niet bij. U moest nog geboren worden, maar in het welbehagen Gods, in het hart van de middelaar, nam hij zijn ganse kerk mee. Als u dat recht mag zien, dan kun je ook nooit meer zo die klemtoon op ons laten vallen en zeggen, nou, toen ik op dat plekje was en toen ik daar was en toen ik zus was en toen ik zo was. En zeggen, ja, dat is wel aardig geredeneerd, man, maar je bent toch al gauw weer tegen de kant opgekropen en je bent ook alweer verder gekomen. En want Adam is een erg listig mens, ja, dodelijk. Wie zou hem kennen? Maar dit. Dat toen Christus gedood werd, werd ik gedood. Plaatsbekleder. Hij stond op mijn plaats. Denk, dat is in. Dat is iets. O, zo'n ontzaglijke daadzaak, daarin voel je in je diepst van je ziel, nou ja, het is helemaal goed of het is helemaal fout. De Heere heeft alles vergeven of nog niet, de klein, wat in onze ogen klein is, kleinste overtreding. Maar als in die dierbare borg en middelaar mogen zijn, dan zal ook eeuwig waar blijven en zijn. God is het, die recht. Aardig maar. Wie is het die verdoemd? Christus is het die verdoemd is. Want die is gestorven in het volle oordeel des doods. En wat meer is, die hoog opgewekt is. Die het doordragen heeft in zijn heilige ziel en lichaam aan het hout. En aan de rechterhand Gods is die ook voor ons bidt. Ja. En dat valt niet te ontwikkelen, daar kun je niet inkomen aan de hand van jezelf of van je eigen heiligmaking of van je eigen andere leven, zoals je dat noemen wil, want daar kom je er niet mee. Laat dat vast zijn. Want dan is wat wij dan misschien zouden noemen, die man, ja, het is een godzalige man, die zingt eeuwig weg. Die verzinkt. Die wordt niet zalig. Als hij daarmee voor God moet bestaan. En wat wij dan plegen te noemen, of wij, of de catechismus, of wie dan ook, de allerheiligste die een klein beginsel hebben, die verzinken allemaal. Want met alle genade die God aan ons bewijst, is er zo gezien nog genoeg in ons over om ons voor eeuwig buiten te sluiten. Want dan is een mens op zijn sterfbed, is hij nog niet zonder zonde. Dus, ik wil dit zeggen, kijk uit hier. Ik bedoel niet, kijk uit, pas op in de poort, maar uit het verbroken verbond der werken. Maar, wees gewaarschuwd. Want weet je hoe het gaat doorgaans? Ten andere worden ook wij door zijn kracht. Nou, en dan krijg je het hoor. Dan krijg je het. Dan krijg je de voorstelling van A tot Z wat er allemaal gebeurt. Zijn rode jurk die gaat uit, of jasje en dat wordt een zwart. Huh? Al die toestanden meer. Vroeger ging hij nog met de auto, nu gaat hij lopen. Vroeger kon hij zomaar uren achter elkaar over onbenulligheden zitten te praten. Maar nou is hij al gauw bezig om te proberen het over een andere boeg te gooien. Vroeger had hij nog interesse om een puzzeltje op te lossen, maar nou niet meer. Ik was pas nog ergens, ja, en die zieke die draaide wel graag een plaatje. Nou, dat kan ik best begrijpen, met een mooi zangkoor of wat ook erop. Maar dan was er weer een ander. Wat? Dat ding. Je maakt mij niet wijs. Je maakt mij niet wijs, hè, als dat nou een nieuw leven is. Het is wat. Nou ja, we zitten er allemaal, we hebben er al een tik van te pakken hoor, want het is ons zo verschrikkelijk eigen. Het is die adamitische zonde, weet je wel, maar... Ik zeg maar tegen die persoon, niet veel, dat is jammer genoeg, want er komt niet zoveel van, ik heb niet zo gek veel tijd. Ik zeg maar dat ik er echt nog zo af en toe zin in heb om eens lekker met een medebroeder een visie te gaan vangen hier of daar. Zeg dat maar tegen. Hebt hij nog wat om over te kauwen en over te denken? Zeg, het is lachen allemaal, maar al die akelige dingen. Zeg, maar vertel hem ook dat hij voor eeuwig omkomt zo. Hij zal het niet redden. Voel hoe scherp dat deze zaken liggen, hè? Maar nou krijg je die concluderende mens die gaat aan het woord. Die concluderende mens. En de een die heeft die maatstaf en de ander die. Bij sommigen ben je eigenlijk al weg als ze denken, die man of die vrouw die pakt zijn AOW aan. Dan ben je al eigenlijk al weg. Men zegt het niet zo grof, maar... Maar je voelt wel aan, nou kun je daar nog om lachen. Maar dat je misschien in de grond der zaak in hetzelfde patroon zit. Alleen, voor u is het iets anders. Voor u is het alleen iets anders. U doet niet zo zwaarwichtig meer, maar ja, en dan komt u voor de dag. Maar wat denken wij dan nou? Op dat punt komt iedereen maar weer openbaar in zijn remonstrantse ideeën. Dat komt precies in zijn eigen wil, in zijn eigen ideeën. Hij doet net, en of dat er enige macht is en kracht is... Ja, het is ook onmogelijk voor Adam, hè. Dat weet ik ook uit de praktijk van mijn eigen leven, mensen, want... Het is voor mij geen vreemde zaak, hoor. Ik sta er niet naast of boven om een soort kritiek. Dat meen ik eerlijk. Maar dan is het gewoon onmogelijk... Onmogelijk om het aan God over te laten. Onmogelijk om te geloven, ik wil en zij zullen... Dan wil ik toch eerst mijn eer veiligstellen. Begrijp je? Dan wil ik eerst mijn eer veilig en mijn godsdienst onaantastbaar hoog opzetten. En zeggen, ja hoor eens maar. Zo, kom ik aan. Nee. Kijk, als we zo bezig zijn, dan zijn we aan de verkeerde kant bezig. En ik geloof zeker dat er duizenden mensen, het is erg hoor. Maar dat die er nog bedrogen mee uitkomen ook. Die het altijd hebben, ben je niet bang dat je eigen is bedriegt. Die zelf nog bedrogen uitkomen. Omdat ze nooit door het waarachtig geloof in die daadzaak Gods in Christus verblijd zijn geweest. Ik ben met Christus gekruisigd. En dat is wat. Toen hij gekruisigd werd, hing hij daar als plaatsbekleder. Toen is het oordeel des doods voltrokken aan mij. Maar in hem. Daarom heeft dit gedeelte ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat geeft menigmaal ruimte om alle dienstbaren in één ogenblik wakker te maken en te zeggen, eindelijk komen wij ook eens aan de beurt. Eindelijk. Nou, en als je dat dan nog met allerlei dingen gaat illustreren, hè, dat je natuurlijk stem je op dit. Natuurlijk ben je lid van dat. En natuurlijk, zo ga je maar door. Dan zie je de gezichten. Ik denk, we zijn zo verschrikkelijk rood als we op zouden geroepen worden om een kruistocht te ondernemen. Dan geloof ik dat we doen zouden. Voor in de naam des Heren. Dan is er echt nog niet veel veranderd. Een kruistocht. En dan zouden we heden nog een aanval ondernemen vanavond op de, hoe heet de bioscoop daar en daar, en zeggen de zaak is even kort en klein. Maar als we maar ten andere, ook wij. Ach, dan moet je eens goed luisteren. Je voelt wel om, ik stel het, je voelt wel aan, ik stel het een beetje scherp, maar ach. Ten andere wordt ook wij door zijn kracht opgewekt. Wat is nou een oud leven? Het oude leven, dat ben ik. Helemaal. Zoals ik in Adam van mijn God en Schepper ben afgevallen, ben ik oud geworden. Dat is de oude mens met zijn oude leven. Met al zijn werken, met alles wat hij doet. Weet je wat ook de oude mens is? Die ik, dat is die vijand van de genade. Die nadat God in belofte en in eedzwering zichzelf betoond heeft een God der genade te zijn. Die alle stekels uitzet. En mijn eigen liever, overgeef aan het rechtvaardig oordeel God, dan dat ik zalig zou worden zoals God het wil. Alleen om de gerechtigheid van Christus. Weet je wat dat oude leven is? Dat oude leven, dat is ook waarvan Christus spreekt. Die geest, die zal de wereld overtuigen van zonde, dat ze in mij niet geloven. Dus dat oude leven, die tegenstelling hiervan, die ben ik. Zodra wij Gods woord gaan geloven, mogen geloven, dan is dat zo, dan geloof je dat. Dan geloof je, kijk eens, ik kan me niet meer redden met een gedachte van ik ben wel eens braaf en ik ben wel eens ondeugend. Ik ben wel eens een ogenblikje goed en wel eens een ogenblik goddeloos. Daar kun je niet meer mee redden, want het is allemaal onder de afwijzing van Gods heilige wet. Hij wijst het allemaal af. En God wijst het af. Ik kan het niet gebruiken. Dan doe je het. De ervaring op, door het geloof, zeg ik nogmaals. Want Paulus die zei dat niet vroeger. Alle dingen schaven en direct achter. Om de uitnemendheid der kennis van Christus. Dat zei hij niet toen hij een fariseer was. Toen achter die Christus voor schade en direct en alle andere dingen uitnemende. Dat zei hij nadat de Heer Jezus het. Nadat het Gode behaagd had zijn zoon in hem te openbaren. Nou, laten we het even samenvatten. Wat is de tegenstelling? Dat zijn wij. Oude levens. Adams levens. Onze sappen trekken niet uit hem. Maar uit de moerassige grond van ons bestaan. Oude levens. En dan hebben we het zo goed naar ons zin, dat al zou er nou met eerbied gesproken hier de hel en daar de hemel staan, en hier de handhaving van ons eigen en daar de erkentenis, ik heb gezondigd, ik ben verloren. Dan zouden we dit kiezen. De hel. Zo onmogelijk is het. Om die oude levens te doen buigen voor hen. Ik weet niet of dat u daar, ik hoop dat ook, dat u in uw leven daar iets van hebt mogen leren kennen. Van die, zeg maar, proefondervindelijk, maar dat is proefondervindelijk. Dat je het weet, het is in je ziel gegrift dat wat ik nu zeg, dat dat waarheid is. Wat God zegt in zijn woord. Dat je zegt, kijk eens, oh, hij kan niet willen. En hij wil niet kunnen. Je kan het nooit zwart genoeg zeggen. Het is ten ene maal, gans en al. En wanneer die waarheid zich aan ons voordoet, dan voelt hij de boosheid omhoog kruipen in zijn ziel. En dan zou hij, nee, dat niet. Dat kan hij niet tegen. Dat kan hij niet verwerken. Dat wil hij ook niet verwerken. Daarom heeft hij zijn eigen liever ook dan de Heere. En is een vijand van zijn eigen zaligheid. Alleen hoor, en dat zeg ik nogmaals. Als je dat oude leven wijs maakt over onze principes en wat wij nog te doen hebben. Dan is het groen en fris. Maar je moet niet te diep erin graven. Want dan zie je dat het ook allemaal nog bedrog is. Dat maar een heel dun laagje is. Van al die mooie doelstellingen en bewegingen. Want als je er per ongeluk op gaat staan, dan berst er een ander uit. Dat is het bewijs. Dat is het bewijs. Dat is het bewijs dat niet goed is. Die ander. Dat venijnigen. Dat idee van, jullie vinden het zeker weer niet goed. Je bent me zeker weer niet mee eens. Dan heb ze zeker ook alweer geen waarde meer. Hè? Zo. Als een mens zo begint te praten, dan is de zaak al heel verdacht. Dat we al heel wat rekenen. Ten andere worden ook wij. Nou, geliefde, nou ligt hier die Heidelberger voor ons. Hij is gegrond op het woord. Romeinen 6 kun je erin terugvinden. Hè? Ja, Romeinen 6, die spreekt wel van dienstbaar tot gerechtigheid. Ja, maar dit eerst wetende. Dit eerst wetende. Uit een daadzaak God. Maar kun je het nu eens proberen eenvoudig te omschrijven. Nou, dat oude leven, dat verdorven leven. Ons leven, mijn leven, van mijn kruintje, van mijn hoofd tot mijn voetzool toe. Dat leven, dat, nou ja, dat wil in geen enkel opzicht buigen. Dat is mijn bestaan, mijn Adams natuur eigenlijk, die door mijn ziel en zintuigen heen speelt en alles dienstbaar probeert te maken aan mijn eigen ideeën. Hoe zouden we nou toch ooit herkennen, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods? Ten andere worden ook wij door zijn kracht, door de kracht van Christus opstanding, opgewekt tot een nieuw leven. Welk leven? Het leven van Christus. Want er staat toch duidelijk, en dit leven is in zijn Zoon. Ja, u denkt bij uzelf, dat is natuurlijk weer makkelijk om eruit te komen. Ja, zo is het niet. U zult het merken, daar kom je niet makkelijk om eruit. Ten andere wordt ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat wil zeggen, we worden door de kracht, en daar is kracht voor nodig, opstandingskracht, worden we verwaardigd en bedeeld met het allerheiligst geloof om de nieuwe mens aan te doen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Wie is dan die nieuwe mens die je aandoet? Durf je te zeggen, dat ben ik? Dat kan niet. Want dan zou ik zeggen, waarom doe je het dan aan? Nou, zie je het dan niet een ogenblik liggen dat je zegt, ja, dat is het geheim. Christus Jezus, de ware wijnstok, het onbezoedelde kleed, Christus Jezus aandoen, aantrekken. Als een kleed. Ja, maar joh, hoe moet dat dan, want wat zit er? Ja. Je kan wel een kleed van Christus gerechtigheid, die nieuwe mens, maar... Ja, maar nochtans, hij heeft mijn zonde gedragen in zijn lichaam op het hout. En wat ik in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God die mij heeft lief gehad. Dat wil zeggen, waar ik door de Heilige Geest geleid word, daar kan ik me niet laten beïnvloeden en laten leiden door het vlees, want dan kost het me het leven. Die naar het vlees leven, die zullen toch sterven. Dat betekent als ik het vlees gelijk geef, maar ook daarin, niet alleen het vlees gelijk geven in om de zonde te doen, opdat de genade te meerder worden, welke verdoemenis rechtvaardig is, maar ook het vlees gelijk daarin geven. Ja joh, maar je moet toch, en je moet toch, en als je nou eens zus en als je nou eens zo, want dat is ook naar het vlees leven. Het vlees leeft altijd in de handhaving van zichzelf. Maar het door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven, dat wil zeggen, de ogen houdt mijn verward gemoed opwaarts om op hem te letten, op Christus, die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dit eerst wetende, gelovende, dat God in Christus mij uit het midden heeft weggeruimd en het oordeel des doods over mij heeft uitgesproken. Dat het nooit meer in orde kan komen, dienaargaande. En dat in Christus en door en met Christus het in orde gekomen is, want hij is opgestaan uit de doden. En ik ben er een vijand van, want ik wil in dit lichaam, in deze ziel, wil ik een standbeeld oprichten van een nieuwe mens en een nieuw leven en een principieel mens. En een mens die vasthoudt en die niet overstag gaat tegen de verleidingen en de verzoekingen. Maar ik wil niet bekennen dat ik maar over één klein veertje mijn nek breek. Dat wil ik niet bekennen. Ik wil niet bekennen dat ik maar één stap hoef te doen om een verkeerde stap te doen. Dat wil ik niet aan. En zo zit ik nu vast in dat oude leven, in mijn eigen leven. En zo grijp ik alles aan om dat oude leven tot een heilig leven te maken. En tot een vroom leven. Maar het gaat niet, want als ik eerlijk zou zijn, als God me eerlijk doet zijn, dan zou ik moeten bekennen, mens, ga er maar over uit, want de maden kruipen er aan alle kanten aan. Laten we er maar geen eens over praten en het deksel erop doen. Dat wil God, het deksel erop. Want er is niets mee te beginnen. Hij is ter dood verwezen. En die onzalige fontein die het God behaagd heeft in ons niet ganselijk weg te nemen. En die naar onze vaderen zeggen ook door de doop niet ganselijk wordt er niet gedaan. Die is in Christus wel teniet gedaan en in ons zal die teniet gedaan worden. Maar het wordt nooit geen heilsfontein. Die onzalige fontein. Dat wordt geen heilsfontein. Want het is geen heilsfontein. Dat is Christus alleen. O, mogen we toch alsjeblieft, zou je zeggen, tegen de Heer een weinig zien schemeren in het moeitevolle van dit leven. In alle aanvechtingen en bestrijdingen, want wat ik u nou voorhoud, dat is niet iets om zo te zeggen dat op een presenteerblaadje, zoek maar uit. Maar dat zijn de dingen waar Gods geest ons in onderwijst, omdat we het anders ook niet harder kunnen, omdat we anders ook geen raad weten. Omdat we anders ook wel zouden zeggen, nou ja, laten we er maar een eind aan maken. Want het is alles verdoemd en onder de vloed wat ons aanbelangt. Maar juist daarin wil de Heer nou onderwijzen, in die ledigheid. Dat oude leven wat niet anders is dan ledigheid of zelfgemaakte volheid. Opgelegd tot een nieuw leven. Er is toch een opwekking voor nodig dan. Dat is dan toch een opwekking. Om die ziel die zo blij is met dat oude leven en die geen afstand kan doen van dat oude leven, om die ziel op te wekken en toe te roepen, in mij is uw heil. Ik
ben uw heil alleen. Ik ben uw leven. Uw levenskracht wil toch niet vervaard zijn.
Oh, dat is een geheim. Maar het is toch ook het enige wat ons het arme hoofd boven het water houdt? Of niet soms? Dat is het toch? Wij kunnen er toch niet tegenop tegen de grote menigte? Dat is toch het enige wat de Heilige Geest in onze zielen ons deelachtig maakt om die zielen tot dat nieuwe leven op te wekken door zijn kracht, Christus alleen. Wil je vergevingsgezindheid hebben? Wil je niet meer leven als in de vorige eeuw? Zoals de apostel spreekt, wat vrucht had je van de dingen die waarover u nu schaamt? Zou je wat meer liefde willen hebben tot de naaste? Zoek het dan niet in je oude leven. Zoek het dan daar niet. Maar ik geef u de verzekering, in Christus is het. In hem is een overvloed. Een overvloed. Dat is ook het enige waarachtige, want wat wij ervoor houden uit het oude leven, dat is uiteindelijk nog niks anders dan allemaal camouflage van onze egoïstische aard. Dat is het allemaal. Je moet niet denken dat ik goede werken of zo benaastig u om goede werken voor te staan, want dat is nuttig, zegt de apostel ergens. Daar loopt het niet over. Maar hoe kom je nou aan waarachtige goede werken? Daar loopt het over. Hoe is het niet een heel camouflagebeeld van allerlei wijdse begrippen in politiek, in verenigingen, in allerlei toestanden, weet je wel. Maar dat bij ons nog niet één klein prikje leien kan, of we springen er al uit als door een adder gebeten. Kijk, daar heb je toch niks aan? Dat bedoel ik. Wat heb je aan al die dingen? Wat heb je eraan? Want hoe is het met je eigen, hoe is het met je vriend, met je vrouw, met je kinderen? In de gemeente, hoe is het daar? Nou, als je daar nou verlegen bent en dat je zegt, kijk eens, verschrikkelijk, ik zou die hele zaak nog in de war brengen. Ik zou nog ruzie ontketenen en door mijn mond, ja, verschrikkelijk, ik zeg veel te veel en dat had ik moeten zeggen en dat. Zet, Heer, een wacht voor mijn lippen. Waarom? Wat betekent dat? In de eerste plaats, Heer, wek mij alstublieft op tot een nieuw leven. Tot uw lieve zoon, die als hij gescholden werd niet wederschold. Die zij leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Omdat hij door het geloof in onze harten mogen wonen. En dat hij in die ziel gaat regeren. En dat hij de heerschappij van de Satan gaat verbreken. Maar dat moet je niet zo gek doen. Dat moet je niet zo gek doen. De een die kijkt zijn ogen rollen bijna uit zijn hoofd. Als die maar wat denkt van dit. En de ander die denkt wat van dat. En een mens die zou al een kleine geitje. Als een moeder of zo een peukje sigaret in een tasje vindt. Of zo van een dochter. Dan zou je de hele helle macht op de been roepen. Want ja, nou ben je erbij. Begrijp je zulke dingen. Maar het heeft er niks mee te maken, hoor. Onthoud dat. Als je denkt dat hij zo de situatie rond krijgt, opgewekt tot een nieuw leven. Ze schijnt toch uit. Wat hebben we toch een ellende gedaan. En wil je wel geloven dat ik het uit Adam vandaan goed begrijpen kan. Dat een mens, als die werelds eerlijk is. Werelds eerlijk, hè. Op zijn manier dan. Dat hij zegt, nou, alsjeblieft, hou alsjeblieft maar op. Alsjeblieft maar op, hoor. Want, nee, daar heb ik geen lust in. In zulke dingen. Dat is te begrijpen ergens. Want er is niks walgelijkers dan godsdienst. Niks akeligers is er in dit leven. Dat is gewoon iets waar je onpasselijk van wat van godsdienst. En als je het leert zien, dan word je ook tegelijk van je eigen onpasselijk. Dat je zegt, verschrikkelijk, huichelaar die je er bent. Veinzer. Fariseer. Maar je gaat toch een onderspit delven, want hij wordt opgewekt tot een nieuw leven. Dat is, hij wordt opgewekt tot hem. Om in hem te geloven die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En voor de rest. Nou ja. opdat wij niet meer de zonde zouden dienen. Dat de zonde geen heerschappij zou voeren in ons leven. Maar dan moet het ook werkelijk en dan loopt het ook werkelijk over zonde. Begrijp je? Niet over allerlei bijkomstigheden. Ik heb wel mensen gezien die met nauwe spullen rondliepen. Dat als een arme man, en waar een hele degelijk mens, of een arme vrouw het zou weten, dan zouden ze stikken van jaloezie. Als ze wisten hoe kapitaal zo'n mooie zwarte jurk gekost had, bij wijze van spreken. Ja. Nou ja, dat moet dan het mom hebben van degelijkheid. Nou ja, dan voel je wel aan. Nee. Ik hou van een bloemetje. Mijn opa zei altijd ook, dat heb ik daarvan zeker overgenomen. Maar als mijn opa een zwarte jurk zegt, Neeltje, alsjeblieft doe dat toch uit dat akelige jurkje. En trek nou eens een bloemetje aan of zo. Nou ja, dat vind ik eigenlijk ook. Niet om een bepaalde kleur, daar niet van. Maar je voelt, hoe akelig is het als dat nou deel uit moet maken van onze godsdienst. Weet je wat ik dan liever zou zeggen? Dan zou ik liever zeggen, meisjes. En jongens natuurlijk. Maar ook meisjes. Als je nou opgewekt wordt tot een nieuw leven. Tot de Heer Jezus Christus. Die naakt gehangen heeft aan het vervloekte hout. Waarom zou je zo onverantwoordelijk gedragen? En alleen al in kleding een uitdaging vormen voor de ander. Dat moet kunnen leiden. Dat moet dan kunnen leiden. En ik weet wel, God gaat toch door hoor. En ik weet wel, de schrift is er vervuld mee dat het aan alle kanten schort. Maar dan mogen we niet op grond van wat ik straks zeide, onze heiligmaking, onze bekering, ons leven. Nee, maar dan op grond van die dierbare Heeren en zaligmaker. Ja. Dat mag je wel zeggen. Ach, die in Christus opgewekt wordt. En opgewekt wordt tot Christus. Om een oog te krijgen op hem. Maar meisjes, dat moet je niet denken dat ik me niet te schamen heb. En vaders of moeders, je hoeft niet de botte bijl te nemen en zeggen, nou heb je het gehoord, hè? Nou dit en nou dat. Nee, dat niet. Meisjes, want denk eraan dat je vader en moeder en ik, dat wij ons ook dood moeten schamen, dag en nacht, omdat we zulke Turken zijn. Dag en nacht. Vanwege de hoogmoed, de verdwazing, het eigen ik, de zelfhandhaving, het fariseïsme. Voel je? Ik zie wel eens wat op de catechisatie. Als iemand je niet zo aankijkt direct omdat ze denken, ja dit of dat, dat heb ik ook al meegemaakt. En dan, nou ze krijgen van mij niet een preek als ze er eigenlijk tenminste niet onverzoenlijk gedragen. Geen preken van dit en dat. Weet je waarom niet? Omdat ik zie in een ander mens mijn eigen portret, mijn eigen zielige vertoning. En als je dat nou mag zien, telkens weer zien en telkens daartoe vernederd worden, dan ga je uit een ander vaatje dan. Ga je zeggen, lieve geest van Christus, wekt u haar, hem, ons op tot Christus. Geef ons een oog op hem. Want je moet niet denken, als je morgen een jurk aan hebt, of wat, dat die 30 centimeter langer is, dat het dan goed is hoor. Of je laat je haar lang groeien, want het is niet in vlechtingen des haars hoor. Zo moet je het ook niet zien. Alsof het dan gered is. Zo bedoel ik het niet. Gans niet. Het is verloren. Ik toon u alleen maar aan. Wat genade is. Wat Christus is. Dat hij zegt. trouw heeft u niemand veroordeeld. Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen, zonder niet meer. Terug. Altijd weer terug. O, door Christus kracht, tot Christus opgewekt te worden. Dat is het geheim. Ja, het is jammer dat het laatste stukje, daar komen we niet meer aan toe. Maar daar komen we er nog wel een keertje misschien op terug of later nog eens, dat weet ik nog niet. Maar geliefde gemeente, nou zou ik u toch zo eens willen vragen, zo persoonlijk, hoe is dat nou in ons leven? Daar zit je wel eens af te vragen. Want de mens heeft het gauw over vroeger en over het verbroken verbond der werken. Daar heeft hij het wel eens over. En inmiddels heb ik dan weer geen erg dat je er tot over je oren toe in zit. En dan kun je aardig een ander bestraffen en je kunt het aardig zien. En je kunt met een zeker meelij ook neerzien op een ander en zeggen, tjonge, jonge, jonge. Als je nou eens in je eigen leven rondkijkt in die werkwinkel. Hoe is het dan? Heb je dan toch iets van het geheim mogen verstaan? Ten andere worden ook wij opgewekt. Want in dat oude leven zijn we zo dood en onbewegelijk dat we houden tot het bittere einde ons eigen eind vast. Geven we niet zomaar op. Daar is goddelijke kracht voor nodig. En dat doet hij ook door zijn kracht opgewekt. Om in hem uw heil en uw hoogst geluk te mogen aanschouwen. Ben je dan beter? Ik bedoel nu beter in tegenstelling tot ziek zijn. Ben je dan beter? Nee, dan ben je pas ziek. Dan ben je pas ziek. Dan geloof je, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Het is vandaag niks, gisteren niet en morgen niet. Maar het komt. Het is, het komt goed. Het komt goed, omdat het in Christus goed is. Houd dan aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven, als gij nu en eeuwig aanschouwen zult. De waarachtigheid van des Vaders woord, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in hem heb ik mijn welbehagen. Amen.